Uit Matteüs 7, vanaf het 24ste vers. Een iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, U de grote Schepper van alle dingen, die uit uw ontoegankelijk licht het gedrag van ons allen ziet, U die de nieren kan proeven, die het harte kent, U die ons kunt doorgronden. O Heer, als wij zo tot U naderen, tot de Heilige Majesteit, U die zo groot bent, dat ons kleine verstand ook maar het minste niet van U kan vatten. Dan alleen als U zichzelf aan ons openbaart, o Heere, wat blijkt daaruit onze totale afhankelijkheid. Want Heere, U zegt het in Uw woord, dit is het eeuwige leven, dat wij U kennen. De eeuwige, de enige, de waarachtige God en Jezus Christus, Uw lieve Zoon. Maar Heere, van nature zijn wij zo stompzinnig, zo dwaas, zo zonder kennis. Zijn wij zo tevreden met onze eigen denkbeelden die wij van U gemaakt hebben. En ook van die eigen beelden die wij gemaakt hebben van uw Christus. Wat is het nodig, Heere, dat U door uw geest ontdekkend werkt. Ons de spiegel voorhoudt. Dat U alles ons uit handen slaat wat wij zelf gemaakt hebben. Aan gouden afgodsbeelden, om recht voor U terecht te komen, de Heilige God, om te worden wie wij zijn, en opdat U zou worden wie U bent. O, daar gaat onze hand toch op de mond, Heere, daar houdt al ons murmureren op. Dan worden we stil, stil voor U, in beving en in siddering, want wie kan voor U bestaan? O Heere, geef dan dat dat in ons leven voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw gebeuren mag, U te kennen. Maar daaruit ook die noodzaak, Christus te kennen. De Heere, zou het vanavond dan zo mogen zijn, dat U ons vanavond door uw Heilige Geest wilde bedienen, om te spreken, maar ook om te luisteren. Hoe oud we zijn of hoe klein, ook er zijn ook jonge kinderen gekomen, Heere. O, zou het ook voor hen vanavond begrijpelijk mogen zijn. Een woord wat te vatten is voor het kinderhart. Maar dan nog is het noodzakelijk dat het wordt ingedragen door uw Heilige Geest. O, wil dat vanavond doen, Heren. Geef dan aan Aarons en Hurs om samen alles van u af te smeken, niets van onszelf te verwachten. Zo houden wij ons stil gemoed opwaarts, om op u te letten, het alleen van u te verwachten. Heren, maak ons niet beschaamd. Als u met ons doet naar wat wij verdiend hebben, kunnen we niet bestaan. Maar o, zie ons aan in de Heer Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Ben ik goed te verstaan achterin voor de mensen? We hebben met elkaar gelezen uit Matteüs 7. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Die ook vanavond voor de kinderen heel goed te begrijpen is. Een huis bouwen. In deze wereld is het noodzakelijk dat we een woning hebben. Een plek hebben om in te schuilen. Voor weer en wind. In zomermaanden is dat wat minder noodzakelijk voor ons gevoel. Immers, we leven dan graag buiten, maar nu het al kouder wordt en als de nachtvorst haar intrede doet en de herfststormen komen, ja, dan zijn we toch maar al te graag thuis in ons warme, veilige huis. Zo was dat ook in Israël. In de zomermaanden was het in Israël ontzettend heet. In de wintermaanden was het ontzettend koud, het kon ook overdag en 's nachts enorm schelen. Een huis om in te wonen, een huis om in te schuilen, was van groot belang. En dat is wat de Heer Jezus hier in deze gelijkenis ons wil leren. Er zijn twee soorten mensen die een huis bouwen, volgens de Heer Jezus. Mensen die een huis bouwen en daarbij diep graven. Diep graven om te komen tot een fundament, tot een steenrots, om daarop te bouwen. En mensen die bouwen zonder heel ver te graven op het zand. Maar als je de kanttekeningen zou lezen bij deze woorden, dan lees je dat die rotssteen, dat fundament, dat is Christus. Het gebouw van ons leven, de schuilplaats in de benauwdheid, in de angsten, de moeite van het bestaan. Maar zeker de schuilplaats die we nodig hebben als straks de bange dagen komen van de eindtijd. Dat moet Christus zijn. Christus die als een rotssteen ons wordt voorgesteld. Christus die ons wordt voorgesteld als een fundamentsteen, maar ook een steen om in te wonen, om gedurig daarin te gaan. Dat is de enige veilige steen, de enige veilige basis. De grote vraag die vanavond naar ons toekomt is, waar is ons leven op gefundeerd? Want huizenbouwers, dat zijn we. Of we bouwen een huis in de wereld, een mooie carrière, een goed inkomen en vult u maar in. Of we bouwen een huis van een mooi gezinsleven met een lieve man of lieve vrouw, lieve kinderen. We bouwen een huis van prachtige hobby's wellicht. Voor iedereen is dat weer anders waar hij zich druk over maakt. Maar fundamenteler is dat ieder mens toch op zoek is naar het bouwen van een huis voor de eeuwigheid. Want allemaal weten wij toch in meer of mindere mate dat dit leven een einde heeft. Dat we sterven moeten en God moeten ontmoeten. En dat weet ieder mens. Hoe klein we zijn, hoe groot we zijn, we weten allen dat we sterven moeten en God moeten ontmoeten. En daarna het oordeel. En omdat we dat weten, is ieder mens altijd op zoek naar het bouwen van een huis, een plek, ja, om die toekomende toorn te kunnen ontvlieden. En dat doen ook mensen met allerlei verschillende godsdiensten. Met de achterliggende weken in wat verschillende genootschappen geweest. Een aantal weken geleden in Utrecht in de synagoge geweest. Bij Joden op bezoek en een aantal uren daar met die mensen gepraat. Om erachter te komen, wat maakt nou dat jullie een synagoge bouwen, dat je daar samenkomt. Wat is nou het fundament van jullie bestaan? Waar bouwen jullie op? En het werd me duidelijk dat ze hun fundament, hun huis bouwden op de Torah op de wet. De eerste 5 boeken van Mozes, waarin we lezen wat we doen moeten en laten moeten. En de Joden die menen, als wij de wet van God onderhouden, ja, dan zal God tevreden met ons zijn. Dus hoe meer wij daaraan doen, hoe getrouwer we daarin wandelen, hoe meer kans we hebben als we sterven, dat we dan toch door de eeuwige zullen worden opgenomen in heerlijkheid. Ja, en dat dat niet helemaal lukt, dat onderhouden van al die geboden, dat weten ze ook wel, maar ze zeggen nu ja, wij doen ons best en God doet de rest. En dat lukt nog heel aardig. Ik vroeg ook aan die mensen, heeft u enig verlangen, enig uitzien naar de komst van de Heer Jezus? Van de Messias? Van de grote verlosser? En ze zeiden nee, daar zijn we eigenlijk niet zo mee bezig. Ik zeg maar, waarom dan niet? Nee, wij hebben daar eigenlijk... Nee, daar gaan onze preken ook niet over in de synagogen. Daar denken wij niet over na. Nee, er zijn wel sommige mensen die de Messias nog verwachten, maar de meeste van ons niet meer. Waarom dan niet? Ja, wat moet je met een schuldovernemende borg als je toch in het onderhouden van de geboden toch heel aardig slaagt en meent dat je daarmee wel voor God kunt bestaan? Nee, wij zijn niet bang. Wij denken toch als wij die wetten onderhouden en die Torah naleven, dat het uiteindelijk allemaal wel goed zal komen. En zo ging ik met een verdrietig gevoel weg daar uit die synagoge. Ik had toch gedacht mensen te ontmoeten die dan misschien niet geloven dat Christus gekomen is. Maar toch op zijn minst een verlangen hadden naar zijn komst. Maar daar was niets van te merken. Afgelopen week mocht ik een bezoek brengen aan een islamitisch bedehuis. En dat was eigenlijk ook heel ontluisterend. Heel gesprek gehad met zo'n imam over de vraag, wat is nou jullie godsdienst? En daar zie je eigenlijk hetzelfde. Ook zij geloven in een God, in een rechtvaardige en een heilige God. Een God die de zonde moet straffen. En die man die legde mij zo mooi uit. Hij zegt, wij hebben eigenlijk een weegschaal in ons leven. En aan de ene schaal daar liggen onze goede werken. En in de andere schaal liggen onze zonden. Ja, en zolang dat maar een beetje in evenwicht is, ja, dan zal Allah ons waarschijnlijk wel aannemen. Zeker weten doen ze dat niet, want ja, dat kun je niet weten. En hij vertelde ook, als je dan bijvoorbeeld thuis bidt, dan telt dat 1 keer. En als je dat in de samenkomst doet, dan telt dat 27 keer. En zo zijn er eindeloos veel verschillende, ook weer wetten en regels, waarmee je die weegschaal kunt vullen met al die goede werken. En dan vroeg ik aan die man, stel dan voor dat je op je bed, op je sterfbed ligt en je weet dat, ja, dat je niet voldoende goede werken gedaan hebt. Stel je voor, je weet, ik heb, ja, in die weegschaal heel veel zonden liggen en heel weinig goede dingen. Hoe zal het dan met je aflopen? Is er dan nog iets van bijvoorbeeld genade? Dat God je dan misschien toch in genade kan aanzien. Maar nee. Nee, Allah kent geen genade. Dus je moet zorgen in je leven dat je die weegschaal in evenwicht ziet te krijgen. En als dat niet lukt, ja, dan ga je naar de hel. En dat is toch heel ontzettend, hè? Want eigenlijk bij de Joden is het hetzelfde. De Torah houden. Bij de moslims is het eigenlijk hetzelfde. De wetten onderhouden. Bij de Joden zie je dat ze de 5 boeken van Mozes hebben. En ze hebben een hele grote hoeveelheid extra wetten. Die elke keer weer nieuw geschreven worden. En weer aan toegevoegd worden. Bij de moslims precies hetzelfde. Steeds komen er nieuwe wetten bij. Die ze ook moeten onderhouden. Ja, om die weegschaal maar goed te vullen. Maar ja. Als je dan sterven moet. Je weegschaal is uit balans. Wat dan? Misschien zit er vanavond hier ook wel iemand die zegt, man, als God de weegschaal van mijn leven voor zich neemt, als ik vanavond sterven moet, dan liggen er zoveel zonden in die ene schaal. En zo weinig goede werken, of moet u zeggen, helemaal geen goede werken in die andere schaal. Hoe zal het kunnen? Ja, en waar de Joden die ik ontmoet heb geen verlangen hadden naar de komende Messias, want ze hadden eigenlijk geen zonde. En de moslims ook eigenlijk helemaal niet bezig waren met een verlosser of genade, dat kennen ze niet. Ja, zo wordt een zondaar die ontdekt wordt aan zijn hemelhoge schuld, aan die weegschaal vol met zonde, die wordt door de Heilige Geest daardoor uitgedreven, heen gedreven. Waar naartoe? Wel naar het derde hoofdstuk van de toetssteen der ware en valse genade. Waar gehandeld wordt over onze genadige verlossing door de Heer Jezus Christus in de weg van het ware geloof. Laten we zeggen dat die eerste lezingen, daar veel gesproken is over het oordeel, over de zonde. Ja, daar zou nog een Jood of een islamiet nog wel bij kunnen zijn en kunnen zeggen, ja, dat geloven wij ook wel. Maar als we vanavond dan aan het einde van de wet komen, aan het einde van de wet die een tuchtmeester is tot Christus, en vanavond als meer en meer mogen naderen tot dat wonder van genade, van verzoening, van vergeving, ja, dan moeten we de Jood en de islamiet achter ons laten. Zullen ons nooit kunnen volgen op dat smalle pad van genade door recht, van verzoening door voldoening. En Van de Groet die brengt eigenlijk onderscheid aan in dat hoofdstuk als het gaat over de Heer Jezus en over het ware geloof. En dan behandelt hij een viertal onderwerpen. Ten eerste gaat het over onze kennis van de Heer Jezus Christus en van zijn middelaarsbediening. Het tweede gaat over het geloof en het vertrouwen waardoor wij Christus met al zijn weldaden aannemen. Ten derde gaat het over de verzoening met God door Christus, of ook wel de rechtvaardigmaking uit het geloof. En ten vierde gaat het over de versterking van het geloof door de sacramenten. Ik zal het nog wat in mijn eigen woorden voor u herhalen. Als het gaat over het geloof, als het gaat over de vergeving van de zonde, dan staat en valt dat met de kennis van Christus. Laat u nooit wijsmaken dat je zalig kunt zijn, wederom geboren kunt zijn, zonder dat je Christus kent. En hoe moeten we Christus dan kennen? Wel in zijn middelaarsbediening. Wat is middelaar, kinderen? Een middelaar is iemand die tussen God en tussen ons gaat staan. En die ons met God verzoent. Die in het midden staat. Die onze plaats inneemt. En ons terugbrengt. Dat is dan ook het tweede of het derde. In de vereniging, in de gemeenschap met God. Dus de kennis van Christus, daar draait het om. En ten tweede, het geloof wat Christus, zoals hij meer en meer gaat uitschitteren in zijn gepastheid en dierbaarheid, aanneemt. En het derde, als wij Christus dan mogen aannemen door het geloof, hij de onze geworden is, dan zijn wij ook met God verzoend. En dat geloof moet versterkt worden door de sacramenten. Wel nu, in de eerste plaats dus, waar bestaat dat ware geloof uit? Wel uit kennis. Als God in het leven gaat werken door zijn geest, gaat overtuigen van zonde, dan krijgen we kennis aan Mozes. Mozes met de wet. Krijgen we kennis aan de toorn van God en aan de vloek over ons leven. Aan een veroordeling. Aan het vonnis dat wij rechtvaardig verloren zijn. Dat is de kennis van Mozes. Maar daar waar de Heere een zondaar diep vernedert, waar de Heere een zondaar aan het einde van al zijn eigen kunnen en denken brengt, daar gaat hij een tweede kennis ontsteken, bij God vandaan, een openbaring schenken van wie Christus is. Dat staat helemaal los van onze gedachten over de Heer Jezus. Helemaal los van de gedachten die wij hebben van jongs af aan, als we in de kerk geboren zijn, als we al van jongs af aan kerstfeest meemaken enzovoort, dan hebben we al een beetje een idee van wie de Heer Jezus is. Maar dit gaat het alles te boven. Een openbaring van Christus. Openbaring betekent dat datgene wat bedekt is, ontdekt wordt. We gaan een zielzaligende kennis ontvangen van Jezus Christus. Juist voor hen die door alles heen zakken en die het uitroepen, hoe kan ik ooit nog met God verzoend worden? Hoe kan ik die welverdiende straf ontgaan en wederom tot genade komen? Daar gaat de Heere als het ware het licht werpen op zijn Zoon en zegt: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Dat zegt de Heere vanavond tegen zondaren die hier gekomen zijn en die zeggen: ik heb niets en ik kan niets. Het lukt me niet om heilig voor God te leven. Ik kan met de Jood en met de moslim niet zeggen dat ik mijn evenwicht in die weegschaal aardig voor mekaar heb. Ik heb alleen maar zonde en alleen maar schuld. Ik kan tegen die rechtvaardigheid van God niet ingaan. Ik kan God niet betichten van onrechtvaardigheid als hij met mij doet naar wat ik verdiend heb. Voor zulke zondaar zegt de Heer vanavond: zie eens op mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort vanavond naar hem. Hoort zijn stem. Dat is wat de Heere geeft door de Geest. En hoe doet hij dat? Wel, hij gaat de Heilige Schrift openen. Je leest de Bijbel misschien ook al van kinds af aan. Maar nu wordt alles nieuw. Je gaat de woorden van God lezen. Het worden levende woorden. Ze gaan kracht doen. Ze gaan ingang vinden in je hart. Die woorden waar je voorheen zomaar overheen las, in de eerste plaats als ze gingen over oordeel, die gaan nu leven voor je. Die ga je geloven. Maar ook die woorden van genade en van vergeving. Als je gaat lezen dat God gaarne vergevende is, dat hij bereid is om uw zonden al en zonder tal goediglijk te vergeven, uit te wissen. Die woorden ga je lezen en die woorden ga je geloven en je hart gaat als meer en meer uit naar hem. Is er daadwerkelijk een Christus? Is er daadwerkelijk een borg en zaligmaker? Is er daadwerkelijk een verzoening aangebracht aan het kruis van Golgotha om al mijn zonden uit te wissen? Is er daadwerkelijk een wijd uitgestrekte Christus die zijn armen zo wijd uitgestrekt heeft, alsof hij tot de hele wereld roepen zou: komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven voor uw ziel. Is die Christus er werkelijk? Leeft hij? Is hij gezeten op een genadestoel? Is hij het die zo hoorbaar lokt en roept: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt? Dan gaat het woord van God gaat leven. Gaat steeds een beetje meer als het ware dat doek weghalen en wegtrekken van al die verborgenheden van dat heil wat in Christus is. En ik ga meer en meer zien van hem. En wat is er dan veel in hem te zien? Als ik in de Bijbel lezen ga over zijn namen. Ik lees dat hij genoemd wordt Jezus. En ik ga lezen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En ik ga die woorden lezen en spellen. En ik ga die woorden levendig voor ogen zien. Vergeving van zonde. En ik ga lezen dat hij de Christus is, de van God gezalfde en van God gezondene. Ik ga lezen dat hij de goede herder is die uitgaat om het verlorene te zoeken, om die schapen die zo dwaalziek zijn, die zo ver van hem zijn afgedwaald, om ze op te zoeken, op zijn schouder te leggen en naar huis te dragen. Ik ga lezen, hij is een goede herder die zijn leven zet voor de schapen. Oh, wat gaat het woord van God dan spreken, wat ik zei in zijn namen als Jezus, als Christus, als zaligmaker. Maar ook wat gaan zijn ambten uitschitteren als ik hem mag leren kennen als profeet. Die bereid is om mij, dwaze zondaar, onderwijs te geven. Om meer en meer van hem te mogen leren kennen. Om meer en meer aan zijn voeten terecht te mogen komen en te onderwezen te worden. Maar ook dat hij priester geworden is. Priester die in is gegaan in het heilige der heiligen. Waarom? Om verzoening te doen. Niet van zijn eigen zonde, maar voor de zonden van zijn volk. Priester geworden is. Die, net als die hoge priester, de namen van de stammen op zijn borst droeg. En inging in het heilige der heiligen. Priester die in staat is en bereid om mij, arme zondaar, dragend op zijn hart, in te dragen in de gemeenschap met God de Vader. En mij, arme zondaar, op zijn borst te tonen aan zijn Vader. O, wat kan Christus in zijn priesterlijk ambt dan gepast en dierbaar worden, nietwaar? Als ik zelf de weg niet weet hoe ik tot God moet komen. En ik lees van een hoge priester die zijn volk als het ware zelf op zijn hart naar binnen draagt. Maar ook dat hij koning is. Je zou maar door de duivel geplaagd worden. Je zou maar die machten van binnen en van buiten ervaren. Die boze machten die alles doen om je van God af te trekken. Om je tot zonde te verleiden. Die je zo benauwen en beangstigen. Je weet niet waar je het zoeken moet. Je zegt, ik heb geen wapens in deze strijd. Hoe zal ik ooit kunnen bestaan tegenover de macht van die vorst de duisternis? En dan, als de Heilige Schrift dan gaat spreken over Christus als koning. Over Christus die de kop van die vaste duisternis vermozzeld heeft. Die machtig is om te verlossen. O, wat is hij dan als profeet dierbaar. Wat ik al zei in al mijn dwaasheid om het te onderwijzen. Als priester om mij in die weg van verzoenend bloed in te dragen in de gemeenschap met God. En als koning om mij te verlossen van de machten der duisternis. Wat is hij dan gepast en dierbaar in zijn naam, in zijn ambten, maar ook in zijn onderwijs, in zijn werken die hij gedaan heeft als we de evangeliën lezen. Als je in al je benauwdheid en al je droefenis de Bijbel opslaat, je voelt de toren van God op je leven drukken en je zegt, waar moet ik heen? En je leest dan dat de Heer Jezus met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen. Dat hij ze zag als schapen die geen herder hadden. Dat hij bewogen was over hen. O, als je dat gaat lezen met ogen van het geloof en zien mag. Hij is niet alleen bewogen geweest over die mensen daar in Israël. Maar hij is ook met mijn lot bewogen. Hij ziet ook mijn moeite, mijn verdriet, mijn ellende. Mijn dood, mijn schuld. En hij is bewogen met mijn lot. Hij ziet het, hij weet het. En bij hem is raad. Bij hem alleen. Dan, als je zo in de kennis van Christus, in zijn namen, in zijn ambten, maar ook kennis mag krijgen meer en meer in zijn naturen. Hij is waarachtig mens. Wat een troost is dat hij waarachtig mens is en daarmee behoorlijk medelijden kan hebben. Met u en met mij. Hij is zelf mens geweest. Hij weet wat het is om op deze wereld te wandelen. Om te maken te hebben met die verleidingen van de boze. Hij weet wat het is om mens te zijn in de moeite, psychisch, lichamelijk, geestelijk. Hij kent de zwaarte van het bestaan meer dan wij allemaal bij elkaar. Wat een troost als je ogen geopend worden dat hij waarachtig mens was. Ik heb iets gelezen bij Erskine. Hij was zo waarachtig mens om ons al de angst te benemen om tot hem te gaan. Zoals u naar mij durft te komen als waarachtig mens, zo mag u ook tot hem komen als waarachtig mens. Maar ook als de Heilige Geest het licht gaat werpen op zijn goddelijke natuur. Dat hij niet alleen waarachtig mens is, maar ook waarachtig God. Wat kan dat vanavond een troost zijn als je zegt, mijn zonden zijn hemelhoog. Wie zou die last van mijn zonden en van mijn plagen dragen kunnen? U zegt, waarachtig mens, dat zal niet kunnen. Een mens kan mijn zonde niet dragen en mijn schuld niet. Maar Christus is waarachtig God. En het geeft hem zo'n oneindige, waarachtige, goddelijke macht en kracht om de zonde der wereld weg te dragen. Als je daarin blikken mag, de goddelijkheid van Christus, als hij waarachtig God is, dan is hij even machtig als God die de hemel en de aarde geschapen heeft, tot slechts een woord te spreken. O, zegt mijn ziel, spreek slechts één woord. En ook mijn ziel zal leven. Ja, als hij even machtig is als zijn vader in het scheppen van die hele wereld. O, dan is hij toch ook wel machtig genoeg om die hele vuile boze wereld hier van binnen te herscheppen. Als hij machtig was om uit één rib van Adam een Eva te scheppen. O, zou hij dan niet van mij, vuile zondaar, een bruid kunnen maken om hem te dienen en te vrezen? Want een troost in die goddelijke natuur van Christus. Om uw zonde te dragen, om u te kunnen herscheppen. Maar ook om u mee te nemen uit dit leven wat alles menselijk is. Naar de dood, als mijn menselijke natuur achterblijft. Om mij mee te nemen naar die werkelijkheid, naar de dood. Waar ik alleen met mijn ziel tot de oordeelsdag zijn zal. Als hij alleen mens was. Als hij een gepaste, laten we zeggen een gepaste gezel voor het leven. Maar oh, hoe zal het dan moeten na het leven? Maar Christus is God. En hij kan mij ook mijn ziel meenemen naar de hemelse heerlijkheid. Wat een troost dat hij God is. Hoe groot zijn uw problemen? Hoe groot zijn uw moeite? Hoe oneindig moedeloos en hopeloos ziet uw situatie eruit? Maar hij zegt, bij mij is macht. Bij mij is kracht, bij mij is sterkte. Ik ben God en niemand meer. Voelt u het vanavond? Voelt u het? Hoe gepast hij is. Hoe dierbaar hij is. Hoe goed hij past bij al uw zonden en bij al uw ellende. Bij al uw vragen en bij al uw zorgen. Wat is hij gepast? Bij dat allerkleinste van uw leven. Dat getop zomaar in die allerkleinste dingen. Ach, ik zeg vanavond maar heel eenvoudig. Maar misschien vindt u het raar. Maar hij kan u helpen bij de allerkleinste zorg. Al had u een ontstoken kies. Hij kan u ook helpen bij de allergrootste zorg van uw bestaan. Uw werk kwijtgeraakt. Financieel in de nood, een ernstige ziekte, misschien wel kanker of wat ook maar. Hij kan u helpen van het kleine tot het grote, want hij is mens geweest om het kleine te verstaan. En hij is God om het allergrootste op te kunnen lossen. En daarom zeiden ze vroeger, hij is zo gepast en zo dierbaar. Gepast betekent, hij past zo goed bij mijn zorgen. Hij past zo goed bij mijn zonde. Hij past zo goed bij mijn karakter. Hij past zo goed bij alles wat mij ontbreekt. Maar ook zo dierbaar. Want dat is de andere kant. Als je hem mag leren kennen. Al was hij helemaal geen trooster. Al was hij helemaal geen zaligmaker. Al kon hij helemaal niet voor u zorgen in al uw zorgen van het leven. Dan nog is hij dierbaar. Denk erom hoor. Deze Christus is dierbaar in de eerste plaats, niet om wat hij voor u doet, maar om wie hij is. Toch? Dat is een akelig huwelijk, hè? Als het goed gaat, zolang je wat te bieden hebt. Maar een goed huwelijk is dat je elkaar lief hebt, al heeft de ander niets meer te bieden. Nou, zomaar denken aan de tijd dat ik hier in dit gebouwtje om de hoek hier relatietherapie mocht verzorgen. Dan had ik vaak echtparen hier en dan vroeg ik wel eens aan zo'n man. Als nou je vrouw straks hier van die hoge trap valt en ze raakt vanaf hier verlamd tot aan de voeten. Ga je dan de rolstoel duwen? En menig man zei nee, dat doe ik niet. Dat is liefde van een mens. Maar de liefde van Christus is, het eerbied gesproken, al val je van de trap, al val je in de diepste zonde, al blijft er niets meer van je over. Hij zegt, ik zorg voor u, ik help u, ook ondersteun ik u, want ik ben alles voor verloren zondaren. Dus ja, gepast, jazeker, maar meer nog, dierbaar. En daarom, hoe meer licht er vallen mag op hem, hoe meer mijn ziel gaat uitroepen, geef mij deze Heer Jezus, of ik sterf. Waarom sterft u zonder deze Heer Jezus? Omdat ik niet leven kan zonder hem. Omdat ik niet leven kan zonder zijn liefde, zonder zijn kussen, zonder zijn stem te horen. Ik kan niet leven zonder hem. Tegelijkertijd weet hij het zo goed. Hoe vaak u wel zonder hem kan. Zo druk in het gezin als moeder. Zo druk als man met je werk. Zo druk met duizend zorgen. En je denkt, oh, ik ben zo'n ongepast voorwerp voor hem. En ik ben zo weinig dierbaar voor hem. Maar ach, zijn liefde, dat ga ik vanavond ook maar zeggen, zijn liefde is een keuze. Zijn liefde is niet een affectie, een liefde die u opgewekt hebt door wat u gedaan hebt in uw leven. De Heer heeft niet van eeuwigheid gekeken of er iemand lief was en u viel zo op. Misschien bent u opgevallen, maar niet omdat u zo lief was. En ik helemaal niet. Maar God heeft lief gehad omdat hij lief wilde hebben. Hij zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zonder enige reden, zonder enige oorzaak. Dat is echte liefde. Liefde die niet uit te blussen is. Liefde die niet door al uw zonden en al uw vallen in zonde en schuld, kind van God, is niet uit te blussen. Dat is liefde die, met eerbied gesproken, liefde die Simson in de schoot van Delila niet uitgeblust kreeg. Liefde die David door het doden van Uria niet uitgeblust kreeg. Liefde die Petrus door het verloochenen van zijn meester tot 3 keer toe niet uitgeblust kreeg. U zegt bewijs. En zich omkerende zag Petrus aan. Waarmee, zegt u, waarmee? Boos toch? Liefde. Liefde. Echt hoor. Liefde. En wat gebeurt er met Petrus? Zijn hart breekt, want hij kent die liefde. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. En vanavond zegt hij tot u, arme zondaar, waarom zoek je het nou buiten mij? En waarom zoek je nou liefde overal waar het niet te vinden is? Terwijl bij mij is een fontein van liefde en een fontein van genade. Vind je dat nou niet mooi vanavond? Misschien heeft u de achterliggende keren wel gedacht, die is God toch. Dat hij zo met zijn geest gaat overtuigen. En je zo gaat afbreken. En je zo al je wegen gaat afsnijden. En je geen kant meer op kan. Die is God toch. Dat hij gedurig door zijn wet maar tegen mij zegt. Vervloekt zijt ge en verdoemd zijt ge. Die is God toch die mij geen millimeter ruimte laat om te ontsnappen. Die is hij toch. En misschien heb je wel vijandschap gevoeld en een haat gevoeld van binnen en gezegd, als dat God is, wil ik er niets mee te maken hebben. Maar hoor nou vanavond eens, deze ploegscharen die door uw leven gaan, deze diepe geulen en voren die getrokken worden, hebben maar een doel. Om voren te maken, om de liefde van Christus erin te doen regenen. Om het zaad van zijn belofte worden erin te werpen. En u zegt, waarom moet alles in mijn leven over de kop? En waarom moet alles afgebroken worden? En waarom moet het allemaal meer en meer op de dood aan? En waarom moet ik uiteindelijk alles uit handen geven en zeggen, voor eeuwig verloren? Omdat voordat uw hart is geopend en opgeploegd en verbrijzeld, er geen plaats is voor het zaad van het evangelie en geen ruimte is voor het water van de liefde van Christus. En daarom, u moet opgeploegd worden. Uw hart moet opengemaakt worden, opdat het erin kan gaan. Ja, dit gaat alle verstandskennis voorbij. Een hele hoop mensen die zeggen dat ze de Heer Jezus kennen en liefhebben. En dat is allemaal prachtig. Maar die weten helemaal niets van die voren in hun leven. Van dat opgeploegd worden. Van dat omgekeerd worden. Het onderste boven. Die weten niet van een wanhopen aan zichzelf. En een wanhopen aan eigen werken. Die zijn nog als de Joden naar bezig. Om met die Torah heen en weer te huppelen. En net als die man daar in die moskee. Die iedere 5 minuten naar de kraan liep om zich weer te wassen. Kreeg hij weer punten. En zo lopen we maar. En we lezen en we bidden en we zingen en we doen en we leggen het allemaal in de weegschaal. We hopen dat het genoeg is. Maar als God in je leven komt, dan breekt hij alles af. Dan zegt hij, je beste werken zijn zonde. Je beste werken stinken. God heeft maar in 1 werk behagen. Neem het vanavond nou eens mee, joh. Maar in 1 werk behagen, in het werk van zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus. God heeft met eeuwig gesproken, maar naar 1 mens gekeken in al die 6000 jaar hier op aarde. En geglimlacht. Met voldoening. En het was, toen zijn Zoon zei, het is volbracht. En alle andere werken, wat u ook gedaan hebt in uw leven, hoe mooi, hoe prachtig. God lust het niet. Hij zegt weg met al die eigen gerechtigheden. Weg met al die heiligingskrukken. Weg met al die goede voornemens. Het is Jezus alleen. Als u straks sterft, als ik straks sterf. We staan voor de troon van God. We staan daar voor het gericht. Dan telt er maar 1 ding. Waar is het lam? Waar is Christus? Echt waar. Echt het enige. En dan kunt u zeggen, ja, maar wij hebben, nou, wat wilt u zeggen? Uw naam geprofiteerd. Duivel uitgeworpen. Prachtig huis van godsdienst gebouwd. Maar God zegt, nou al de stenen aan de kant. Van al die teksten die je gekregen hebt en al die bevindingen die je hebt gehad. En al die uitreddingen en al die tranen en al die... Vul maar in. Alles aan de kant. Waar is het fundament? Waar is Christus? En als het fundament gevonden wordt, zult u alle stormen doorstaan, ook van het oordeel van God over uw leven. Maar waar u alles hebt, behalve Christus, daar komt u eeuwig om. Wat lijken die godsdiensten dan eigenlijk veel op elkaar? Het Jodendom, de Islamieten, het komt allemaal op hetzelfde neer. Je moet heel veel doen, maar het is buiten Christus. En ik vrees dat er velen zijn ook in onze dagen, hoe reformatorisch ook, hoe zwaar, hoe licht, het is Christus niet. En daarom moeten we vanavond met ernst zeggen, er is zo'n gepastheid, zo'n dierbaarheid, zo'n ruimte in Christus. Maar waarom is het nou bij Christus vaak zo rustig? Ik moet denken aan dat boek van Bunyan met die tafel, met die man met die inktkoker. Kent u misschien wel dat beeld? Hè? Het ziet zwart van de mensen. Maar bij het tafeltje is het rustig. Waarom? We zoeken het allemaal in duizend vormen van godsdienst. Maar wie vanavond zegt weg wereld, weg schatten, weg godsdienst, weg goede werken. Naar Christus moet het heen. Wie werpt zich vanavond aan de voeten van die man met die inktkoker en die pen? En wie zegt het met de woorden van Bunyan? Schrijf mijn naam op. En wat doet die man? Wat doet die man? Hij neemt die pen, hij doopt hem in de inkt en hij schrijft de naam op. Wat is zalig worden? Eenvoudig. Maar wat moeten we veel kwijt? Want wat zijn we eigenwijs? En wat proberen we op duizend manieren zalig te worden buiten Christus? Maar naar Christus alleen moet het heen. Maar ik zeg er ook bij, het begin van de lezing. Die kennis van Christus is een geopenbaarde kennis. Die moet u van God geschonken worden. Die mag u van God afsmeken of hij ook voor u het doek wil wegtrekken. Om Christus te mogen leren kennen. In al zijn schoonheid. Wel nu, wat doet dat geloof? Als wij zo Christus hebben leren kennen. In zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid. In zijn ambten en naturen enzovoorts. Wat doet dat dan? Wat doet dat geloof dan? Dat geloof leert op Christus te vertrouwen. Dat leert op Christus te leunen en te steunen. En u voelt het misschien wel, dit gaat zo in tegen wat wij van nature doen. Als ik tegen u zeg, u moet vanavond 1000 keer tot Christus bidden, dan zult u dat doen. Als ik zeg 10.000 keer, doet u het ook. Als ik vanavond zeg, u moet rusten, leunen, steunen, op Christus alleen. En niet meer werken. Dan zegt u, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dan weet u hoe dat komt. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste, omdat we geschapen zijn in een werkverbond. Heel ons bestaan is werken en doen. En het tweede is, omdat u nooit de dood gevonden hebt in uw werken. Nog altijd goede moed. Nog altijd het idee, als ik nog maar iets beter mijn best doe, dan kom ik er. Maar geloven is niet meer werken. Geloven is verloren gaan met alles van jezelf. En is je werpen op hem die betrouwbaar is. Die een vaste grond vormt. Die een fundament is waarop ik kan leven en kan sterven. Van der Groe zegt Christus te kennen als middelaar en verlossen. En toch niet waarachtig op hem te betrouwen. Zoiets kan onmogelijk samengaan. Het gaat hier, zoals de psalmist zegt, samen. Die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Mag ik dat nog eens heel even samenvatten? Wie God leert kennen, leert hem in zijn heiligheid en majesteit, in zijn recht kennen. En valt hem daarin toe. En zegt, u zal nooit veranderen. U mag ook nooit veranderen. U bent heilig, rechtvaardig en goed. En ik onderwerp me aan uw oordeel over mijn leven. Nu de andere kant. Als ik Christus mag leren kennen. En hij wordt mij geopenbaard en ik mag leren en zien dat hij genadig is. Dat hij gaarne vergevende is. Dat hij bloed heeft tot verzoening en afwassing. Dat hij mijn rots wil zijn om gedurig erin te gaan. Dan moet ik net zo goed als ik viel voor het recht en voor de wet. Vallen voor hem. En mij aan zijn voeten neerwerpen. En de hand op de mond. En niet meer pleiten en niet meer werken. Maar rusten. Leunen. Steunen. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik werp me aan uw voeten neer. Want wie uw naam kennen. Wie weten dat u Jezus bent, zaligmaker, zullen op u vertrouwen. Wie uw goddelijke natuur mag kennen, de onveranderlijkheid van uw liefde, zal leren te vertrouwen op uw liefde. Want u bent gisteren en heden en morgen en tot in eeuwigheid dezelfde. U zegt, ik geloof dat ik genade kennen mag, maar ik vertrouw zo weinig, weet u hoe dat komt. omdat je zo weinig van hem weet en hem zo weinig kent. Omdat je zoveel op jezelf ziet en op je eigen veranderlijkheid en zo weinig op de onveranderlijkheid van hem die zegt, hetgeen ik eens gesproken heb, blijft vast en ongebroken. Als ik eens tot u gezegd heb, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dan blijft het zo. Als ik u eenmaal in mijn handpalmen gegraveerd heb, dan blijft dat zo. Als ik eenmaal tot u gezegd heb, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart en u mocht uw hart geven aan hem, dan blijft dat zo. Als hij eenmaal gezegd heeft, uw zonden zijn u vergeven, dan blijft dat zo. Daarom zegt de psalmdichter, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar geklank en hart en zinnen strelen. Waarom kan dat woord van hem mijn hart en mijn zinnen strelen? Omdat ik weet dat zijn woord vast is en staande blijft tot in alle eeuwigheid. Ik mag dat vanavond nou eens vragen. Misschien leest u ook wel de krant. Dan lees je over Rusland, Oekraïne. Hoe Rusland bezig is met die drones en al dat plagen van de NAVO enzovoorts. Als je die oorlogstaal hoort, ook vanuit de NAVO, dan denk je misschien, wat is, zou het nog gaan gebeuren dat we oorlog krijgen? Dat kan. Als u wel eens wat leest over de Tweede Wereldoorlog, over de concentratiekampen enzovoorts, wat die mensen daar hebben afgeleden, en u stelt zich de vraag, zou dat ook ons kunnen overkomen? Dan zeg ik u, dat kan. Je leest over vervolgde christenen in zoveel landen en u vraagt mij, kan het ook ons overkomen? Dan zeg ik, dat kan. Als ik de Bijbel lees, dan lees ik wat God gewoonlijk doet met landen en volkeren die hem haten en verachten. Wat doet God gewoonlijk met zulke landen? Die schenkt hij zijn oordelen. Wat doet God gewoonlijk met verbondskinderen die hem verlaten? Die oordeelt hij zeer streng. Ja, maar dat volk Israël werd naar Babel gevoerd. Nederland is het Israël van het Westen geweest. Nederland heeft ontzettend veel mensen die gedoopt zijn, ook al doen ze nergens meer aan. Zijn Gods verbondskinderen die tegen hem opstaan. Dus als u mij vraagt vanavond, zou het oorlog kunnen worden? Nou, dan lees ik niet in de krant, maar dan lees ik in de schrift wat God doet met een verbondsvolk wat tegen hem opstaat. En dan kunnen we wel vrezen. Dan kunnen we wel vrezen dat God met zijn oordelen komt. En wat heb je nou nodig in die oordelen? Kom, wat heb je nodig? Je zegt, ja, als er wat gebeurt, dan moet ik in ieder geval mijn telefoon hebben en dan moet ik... Weet je wat je nodig hebt? Als je in een concentratiekamp terechtkomt, als je ergens honger gaat lijden, als je met geweld te maken krijgt, als ze een pistool op je hoofd zetten, kies nu voor Allah of voor Jezus. Weet je wat je dan nodig hebt? De Heer Jezus. Weet je wat je dan nodig hebt? Zijn woord. Want uw woord kan, ofschoon ik alles mis. Alles. Door haar geklank en hart en zinnen strelen. Dan kan ik ergens in een kleine isoleercel in mijn eentje jaren doorbrengen. En ik vrees hoor naar het vlees als ik eraan denk. Maar als ik zijn woord heb en ik mis verder alles. Dan kan dat woord door haar geklank mijn hart en mijn zinnen strelen. En dan denk ik aan zo'n vrouw die eens opgesloten gezeten had om het geloof. En ze kwamen haar bevrijden en ze wilden er niet uit, want ze zei, het was een hemel voor mij. Ziet u, wat hebt u nodig als het oorlog wordt? Wat hebt u nodig als er kernwapens komen? Wat hebt u nodig als er vervolgingen komen? Wat hebt u nodig? De Heer Jezus Christus alleen. Misschien zetten ze ons op de brandstapel, mensen. Kan. Kan echt. Kan echt. Weet je wat je met Christus kan doen op de brandstapel? Zingen. Zingen. Ik zal eeuwig zingen van uw goede tieren heen, terwijl de vlammen klinken en loeien. en de rook opstijgt, zingen. Zingen daar ik hem verwacht nog enkele minuten en ik zal eeuwig zingen en eeuwig bij hem zijn. Kom lieve vrienden, ik heb u vanavond volgehouden. Zo'n gepaste Christus. Zo'n dierbare Christus. Zo'n Christus waarmee je door het leven kan, al verlaat iedereen je en alles je. Zo'n Christus waarmee je door de doodsjordaan gaan kan, als het benauwd wordt. Als je op je sterfbed ligt en je hapt naar lucht en niets meer hebt, wat heb je dan nog? Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Ik heb het vaker gezegd, ik zeg het weer. Dan heb ik genoeg. Misschien verlang je wel naar een lieve man, een lieve vrouw, een beter huwelijk, meer geld, mooie bedrijf, mooie baan. Vul alles maar in, hè. Maar het gaat allemaal voorbij. Laat er eens één verlangen zijn. Dat ik Christus mocht hebben. Dan kan ik leven. Als er geen rund in mijn stal is. Ik helemaal niks meer heb. Door alle gehaat en versmaad word. Mijn vader en moeder me verlaten heb. Mijn broers en mijn zussen niets met me te maken willen hebben. Niets meer heb. Heb ik genoeg. Want ik heb Christus. Mijn dierbare Christus. Lig je misschien 's avonds onder de open hemel. Misschien zelfs geen huis meer, maar je staart naar die sterren en je voelt het. In al je ellende, in al je benauwdheid, door zijn goddelijk oog belonkt. Misschien niemand meer die om je geeft, niemand meer die je lief heeft, maar te mogen weten. God heeft mij lief, met een eeuwige liefde. Christus heeft mij lief. En duizenden bij duizenden engelen zijn om mij heen geschaard en waken voor mijn welzijn. Tot de dag dat ik sterf. Tot de dag dat ik naar huis mag. En mag zeggen, vaartwel, wereld, vaartwel, vijanden. Vaartwel alles wat me eens kon bekoren. Ik mag uitgaan. Als die vrouw in Psalm 45. En de vreugde mag stralen van mijn wangen. Ik mag uitgaan tot hem die mijn ziel lief heeft. Zou je nog 5 minuten willen leven zonder deze Christus? Zou je nog 5 minuten willen leven zonder hem die zo goed past bij u en zo dierbaar is? Kunt u nog 5 minuten staande blijven? Tegenover zoveel liefde en zoveel genade, zoveel gunning, zoveel welwillendheid, die het zegt, kom, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Kun je nog 5 minuten overeind blijven tegenover hem die zegt, waarom toch? Waarom toch? Waarom zou het gesterven en niet leven? Waarom zou je de eeuwigheid doorbrengen in de hel, bij de duivelen? Waarom toch niet bij mij? Waarom zou je eeuwig tanden knassen van wroeging? Waarom zou je niet huppelen van zielenvreugd? U zegt, had ik hem? Kende ik hem? Mag ik het vanavond meegeven? U hebt een openbaring nodig van hem. Maar God is bereid het u te geven. Dat versje ken je toch wel? Eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Ik schenk het u, zo het smeekt, mild en overvloedig, o zalig. Zalig, als ik hem mag zien, als ik me zalig mag zien in hem. En heel de wereld zegt, wat zie je in zo'n man van smarte? Wat zie je in zo'n man verzocht in krankheid? Wat zie je in zo'n man aan een kruis? Wat zie je in zo'n man bloedend uit 1000 wonden? Je zegt, zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn. En ze vragen aan je en ze zeggen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En je zegt, hij draagt de banier. Boven 10.000. Hij is mijn koning. Hij is mijn priester. Hij is mijn profeet. Hij is mijn herder. Als ik zelfs door het dal van de schaduwen des doods moet gaan. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Als ik door een dal moet gaan, zo pikzwart, zo duister, zo angstig. Hoor ik zijn voetstappen. Ik hoor zijn staf op de grond. En ik weet het. Hij is nabij. De ziel die tot hem vlucht. Ik weet het. Ik ben 1000 keer afgedwaald. Maar zijn ogen volgen mij na. Ik weet het soms. Geeft hij me even over aan mijn dwaasheid. Tot ik het uitroep, waar bent u? En hij zegt het. Zie, hier ben ik. Oh, ik zeg het voor het laatst vanavond. Zoek hem. Zoek hem die zich zo graag laat vinden. Verlaat en vergeet wat ooit u kon bekoren. Zoek hem. Want hem te kennen is het leven. En hem te missen is de dood. Laten we eindigen. Heere Jezus, kenden we toch meer van u? Want wat kennen we nu eigenlijk van u? Wat weten we eigenlijk weinig van u? En toch, dat kleine wat we al van u mogen weten, is zo vol en zo veel en zo rijk en zo heerlijk. O Heere, geef dat wij u mogen kennen en mogen vervolgen u te kennen. Geef dat deze mensen vanavond naar huis mogen gaan en roepen mogen. Geef mij de Heere Jezus of ik sterf. Ik heb vanavond gehoord dat er buiten hem geen leven is. O, wil dan onze huizen van godsdienst in stukken slaan. En laat ons zien dat er geen fundament onder ligt. Maar dat wij hem nodig hebben. De Heer Jezus Christus. De rots der eeuwen. O Heer, dank voor wat u gaf. Vergeef al het zondige, al het onze. Brengt u ons veilig thuis en geeft u ons nog een goede zondagmorgen. Zegen ons, Heer. Geef een geopenbaarde Christus. Voor zondaren die hem nooit gezien hebben. En geef een inblijven in u. Opdat we veel vrucht mogen dragen. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we door met elkaar te zingen. Tot slot Psalm 45. Vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot hare koning. Zo treedt zij voort met al de magere stoet, die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, de vreugde voem, die afstraalt van haar wangen. Tot zij, naar elk gewaagd van hare lof, ter bruiloft treen, in het koninklijke hof. Psalm 45, vers 7. Straks
my Amen.